In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
Maar je kan niet nergens zijn, niet levend of dood.
Is die vrijwillig weggegaan, is die gedwongen of wat ook maar.
Zou die gewoon ontvoerd zijn?
Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno.
Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
Open Eind, een podcast van het AD.
Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.
Zo, daar zijn we dan. Het is vandaag 7 oktober. Het is 1:15. En ik begin maar gewoon een beetje te leukeren. Denk eraan, niet door deze band zappen. Gewoon alles keurig afluisteren. Anderhalf uur lang contact met het basisstation. En nou, je doet het er maar mee. Wat ik momenteel loop te doen is dat ik de was opgehangen.
Mijn naam is Joost Twinkels en ik ben radio DJ bij Q Music. Je hoorde hier mijn vader Piet, die overleed in 2003. In deze podcast probeer ik te ontdekken wie hij was en leer ik mezelf hopelijk ook een beetje beter kennen.
Ja, het is ook leuk dat ik altijd met een snoertje had ik hem. Ik had het met een snoertje zo op netspanning. Nou, en nou flikkert hij dus naar beneden. Ik weet niet waar je natuurlijk getuige bent van deze ontzettende klapper. Ik zie het. Wat? Ja. Hou je vast wel mee. Dat is heel grappig, ik heb nou hier de. Ik ben net een mandje te opnemen voor ons Niels. Want ik zet jou even op de. Udo belt nou op en ik. Niels, ik zet hem even op de luidspreker. Kan je meteen iets leuks tegen onze Niels zeggen? Ogenblikje. Ja, komt-ie. Ja, zegt u het maar.
Oh, hallo Niels.
Dit is misschien wel mijn favoriete opname van mijn vader. Het is de muziek, de chaos. En niet alleen omdat ik er heel erg om moet lachen, maar vooral ook omdat ik mezelf er zo in herken. Alles tegelijkertijd, het is vrolijk, zelfs het zwinkelskuchje zit erin. En ik vind het dus ook heel grappig dat hij iedereen zomaar ongevraagd voor de microfoon sleurt. Could be me. Mijn vader was een denker, professioneel en amateuristisch commentator, een schrijver en vooral ook een levensgenieter met oog voor de schoonheid van het alledaagse. Hij wist zelfs geen ander mee te trekken in zijn enthousiaste, vrolijke bestaan, zoals hij met zijn broer Niels deed, die aan de andere kant van de wereld woonde en voor wie deze opname bedoeld was. Voordat ik verder vertel wat er met mijn vader gebeurde, stelt hij zich graag nog even zelf aan je voor.
Lief kind, het is 11:00 in de morgen. Ik zit op de school waar ik werk en surveilleer bij een proefwerk. Er zitten maar een paar leerlingen in de klas, dus ik kan wel even wat schrijven. Ik heb me eigenlijk nog niet aan je voorgesteld. Ik ben je vader, Piet Zwinkels, 42 jaar, geboren in Helmond, woonachtig in Deurne. Van mezelf ben ik eigenlijk leraar Engels. Ik heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht nadat ik vanuit Helmond het Sint-Willibord Gymnasium in Deurne had gedaan. Onderwijs zit bij mijn kant in de familie. Aan de andere kant besta je natuurlijk ook voor de helft uit de genen van je moeder. Bij Van Bussel doen ze niks liever dan optreden. Zang of toneel, altijd leuk. Even over mezelf. Ik geef 8 uur les in het vak Engels aan het ROC Ter A in Helmond. Dat doe ik nu voor het 22e jaar. Ik was er vroeg bij, want ik ben op mijn 21ste al gaan lesgeven aan de MEAO, zoals het toen nog heette. En ik werk tot op heden nog steeds bij dezelfde school. Dat is minder saai dan het zou lijken. Ik heb er altijd veel dingen bij gedaan, zoals het spelen en schrijven en regisseren van cabaret. Je moeder is een schat. Ze was de mooiste van de hele school en al haar klasgenoten waren jaloers op me. We hebben er nooit stiekem over gedaan, overigens. We vonden dat we niets te verbergen hadden, dus zonder ermee te koop te lopen zijn we gewoon onze gang gegaan. Haar beste eigenschap is eigenlijk dat ze heel lief is. Verder komen we daar nog wel een keer over te praten. Je hebt ook een broer, Koen. Dat is ook een schatje. Altijd vrolijk en een makkelijk kind. Ik hoop van jou hetzelfde. Niet alleen voor ons, maar vooral voor jezelf. Want mensen die moeilijk zijn voor anderen, zijn voor zichzelf vaak nog moeilijker. Liefs, Piet.
De uitdrukking zo vader zo zoon is in dit geval toch een klein beetje van toepassing. Net als mijn vader begon ik ook vroeg met werken. Ik was 17 jaar toen ik bij Q-Music begon. Nu, 7,5 jaar later, werk ik er nog steeds. En naast het radiomaken doe ik er net als mijn vader nog een aantal dingen naast. Ik ben de schrijver van de Worldwide Club 20, het danceprogramma wat je op zaterdagavond hoort op Q-Music. Het maken van videoseries vind ik ook erg leuk en nu dus deze podcast. Je kunt wel stellen dat ik de liefde voor praten en maken van niemand vreemd heb. Het idee voor deze podcast ligt al sinds 2018 op een plank in mijn hoofd. 2 jaar geleden heb ik al eens een keer een klein beginnetje gemaakt. Ik wilde heel graag in gesprek gaan met mensen die mijn vader goed hebben gekend. En met wie kon ik beter spreken dan met zijn boezemvrienden van de middelbare school, Theo en Lex. Door de jaren heen hebben we altijd goed contact gehouden en ondanks dat Lex 2 jaar geleden nog niet eens een mobiele telefoon had, lukt het vrij snel om deze 2 lieve mannen bij elkaar te krijgen. Je gaat ook een vrouwenstem horen. Dat is Leonie, de vrouw van Lex die eigenlijk ook heel veel wist te vertellen over mijn vader. Ik moet hierbij wel zeggen dat je Theo af en toe niet zo goed kunt verstaan. Ik heb deze opnames destijds namelijk voor mezelf gemaakt, niet met het idee dat heel Nederland zou gaan meeluisteren.
Voelen jullie nog dat jullie bevriend zijn met papa? Voelt dat nog zo? Of is het een vriend die er niet meer is, Theo?
Ja, ik voel het nog steeds zo. Als ik dan mijn verleden moet schetsen, mijn beste vrienden, zeg ik heb 2 of 3 hele goede vrienden. Dat is Lex, dat is Piet en dat is Ber.
En voor jou, Lex?
Ja, bij mij is het heel sterk. Ik heb niet zo sterk dat ik het elke dag of elke week aan denk. Dan zou ik jokken. Maar het is wel zo, als ik aan Theo denk, denk ik aan Piet.
Oh ja,
we waren wel heel sterk een driemanschap. Met alle respect voor Leonie, die er toch echt wel bij hoorde.
Ja, ik heb jullie gevraagd of je het een beetje wilde voorbereiden. We zeiden net al, of in ieder geval Theo zei heel, heel mooi al, ik kan me eigenlijk het eerste moment niet eens meer herinneren. Ja. Maar toen herinner je er wel een Cita? Nee, wat was het voor scooter?
Nou ja, kijk, ik kwam bij Piet in de klas. Het zal 1969 geweest zijn. En ongetwijfeld zijn wij daarvoor ook al vaak met z'n tweeën op en neer met Lex en andere Helmonders op en neer naar Deurne gefietst. Maar een van de oudste herinneringen die ik aan Piet heb, is Piet op zijn Sparta. En hij had zo'n two-seater, zo'n bodyseat, hè, met zo'n lang zitding. En daar zat hij op met zijn benen gekruist.
Kleermaker.
En zo'n kleermaker zit. En zo reed hij dan naar Deurne. En dat was een fantastisch. Het gezicht van reed Piet daarvoor. Daarvoor reed Lex.
Okay.
In een poeg, op een poegmaxi. Met een hele lange lode jas. En een helm. En daarachter ik met mijn Thomas.
Okay.
Zo'n Easy Rider.
Ja, ja, ja.
Nou, dat was dat. Ja, wij wielen wel op.
Ja. Dus eigenlijk gaandeweg naar school hebben jullie elkaar, in ieder geval voor jou, Theo, ja, Piet leren kennen.
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
Hoe was hij als student? Was het dat jochie wat altijd vooraan zat? Of...
Nee, Piet zat niet vooraan.
Piet zat niet vooraan. Zat achteraan in de klas meestal.
Ja.
Ja.
Een beetje de kat uit de boom te kijken?
Ik denk dat hij vanaf die plek goed overzicht had. Ja. Over wat er allemaal verder gebeurde.
Ja. En stelde hij veel vragen?
Hij had wel vaak meer een commentaarpositie. Hij
vond
mocht
wel
graag
wat van.
Ja, hij, en vaak met grapjes. Hè, want ja, Piet had wel heel veel gevoel voor humor. Ja. En hij mocht graag grapjes maken. Ja. Maar hij was niet een leading figuur in de zin van dat hij eens een groot verhaal ging houden.
Nee.
En hij stelde. Het kwam ook niet dat hij nou zoveel vragen stelde. Maar hij gaf commentaar.
Oh ja.
En liefst op een wat grappige manier. Ja. Klopt dat?
Ja, ik denk het wel. Dat een beetje zo een. Ja, een one-liner tussendoor, ja, of gewoon 1 woord. Ja. Daarmee iemand ook op zijn plek kunnen zetten.
Ja, vaak kritisch.
Ja, ook wel.
Grappig. Dat herken ik heel erg. Ja. Toch wel heel erg bij mezelf.
Ja, nee. Het was geen vervelende leerling.
Nee.
Ik kan me niet herinneren dat hij ooit uit de klas gestuurd is.
En die cabaret, was Piet als enige die dat echt leuk vond?
We vonden het alle 3 leuk, maar hij is er ook echt in doorgegaan, ja, om het ook zelf te gaan doen.
Piet was echt een theaterman, ja, wat betreft. En die kon dat ook, die had daar de gave voor.
Maar op het podium of als regisseur?
Als regisseur,
ah, ja.
Ja. Ja. En ook als schrijver, Piet, ja, kon ook goed schrijven.
Grappig, want wat ik nu natuurlijk op de radio doe, dat is natuurlijk eigenlijk schrijven en,
ja,
uitvoeren.
Ja, ja, dat inderdaad. Daar, ja. Weer, nee, dus dat moet. Maar overigens, Caroline kan het ook, hè?
Ja.
Je moeder. En een ander aspect van de humor, wat, okay, Piet en Theo heel erg gemeen hebben en ik niet. Ze hebben namelijk alle 2 ook iets heel onbehouwens. Want boeren laten en scheten laten, dat konden Piet en Theo gruwelijk.
Ik kan me herinneren dat
wij zaten
zo te landen op in een tent.
Uh-huh.
Apart tentje, een beetje ver van die caravan van jouw van oma af.
En dan konden wij s'nachts, dus wij om 10, 11 uur, 12 in de bed gingen, heerlijk ons uitleven en boeren een scheet laten. Zodat die tent helemaal bol stond voor alle gassen die vrijkwamen als wij daar als wij ons ding deden.
Ja, sans gêne ook, hè? En jullie konden ook ontzettend vloeken, Piet en jij.
Piet wel een stukje beter dan ik. Toen ik hier naartoe liep, toen denk ik, ik ga op zijn Piet binnenkomen. Godverdomme, kut hier, je zijn nondertje. Kom het er helemaal
uit. Echt waar, hoor. Ja, heb jij dat ook, Jan?
Heel erg. Ja. Ja, ik zou je dat... sterker vertellen, de bond tegen het vloeken heeft ooit naar de radio gebeld. Omdat ik te veel aan het schelden was. Ja. Ook op de radio. Maar ik herken dus scheten laten, boeren en schelden. Dat zijn echt drie dingen die ik ook super veel doe.
Is echt van je vader, hoor. Ja. Maar ik kende hem dus al wel eerder, zeg maar. Vanaf, want ze zaten meteen in de eerste klas bij elkaar. Ja. In mijn geheugen waren we ook heel snel bevriend. Okay. Terwijl we toch wel heel verschillende interesses hadden.
Ja.
En,
lag zijn interesse?
En ik zei net al, nou, ik ben dus helemaal geen muziek iemand.
Nee.
Ik heb ook nooit een cd opstaan.
Nee.
En toen ook niet. En Piet heeft mij echt opgevoed in de muziek. Nee. En die heeft mij inderdaad, jij noemde ze straks al, Louis van Dijk.
Ja.
Maar ook Chris Hinze op de fluit. En Thijs van Leer. Maar ook de meer buitenlandse jazzartiesten heb ik bij Piet leren kennen. Thelonious Monk. Dizzy Gillespie. Die heb ik bij hem voor het eerst gehoord. Was hij helemaal enthousiast over. Lex, dat moet je luisteren. En voor mij was dat compleet nieuw. En ben ik wel gaan leren waarderen.
Wij gingen vaak bij Piet op de kamer boven op zolder. Ja. En daar draaiden we dan dit soort muziek.
Na school.
Na school, ja. Of in de weekenden.
Ja.
Het was ook vaak zo dat Piet ging vaak babysitten. Bij collega's van zijn vader, van zijn opa.
Ja.
En dan zat hij alleen en dan belde hij op. En dan zei hij, bezin om mijn baby te zitten. Nou, dat kwam ik. En dan draaide muziek. Dus zo pakken we vaak ook op die weekenden door. Ja. Ja.
En want ik kan het zelf wel hebben dat als ik enthousiast ben over muziek, dan wil ik dat het liefst andere mensen door de strot duwen.
Ja. Nou, dat had Piet ook wel.
Die kon dat ook wel.
Ja, want die heeft mij echt wel die jazzmuziek door de strot geduwd. En dan kun je, ik bedoel, dat klinkt negatief. Ik stond er ook open voor, want ik heb het altijd wel leuk blijven vinden. Maar ik zou jokken als ik nu ooit een jazzplaat opzette. Dus het is niet de liefde voor de jazz is toch echt wel door Piet gekomen en later ook weer afgezakt.
Daar gaat hij weer. U bent te gast in mijn automobiel en wel op weg naar Malden. Ik ben op weg naar Malden omdat de financiële adviseurs daar zitten. Ik ben altijd meer geneigd om te zeggen, ja, die jongen die mijn belastingformulier invult. Maar sinds dat ik mijn bedrijf heb, is er verdacht wel sprake van een financieel adviseur. Het is altijd een beetje een rare weg deze, want de weg naar Malden is ook de weg naar Nijmegen. En je zult wel begrijpen welke herinneringen er van mij kleven aan de weg naar Nijmegen. Hoewel er natuurlijk ook steeds minder wordt. Ja, echt verdwijnen doet het niet. Ik rijd nou naar Malden toe. En ik vond altijd wel de weg van Malden naar huis een stuk mooier dan de weg van huis naar Malden. Maar dan zullen we wel begrijpen hoe dat ging. Want dan had ik weer goed bericht gehad. En dan had ik natuurlijk altijd wel meer reden om ook eens op de natuur te letten. Als ik heen reed, dan had ik altijd alleen maar reden om op mijn eigen natuur te letten. En in mijn piepzak te zitten. Ja, je kan zo nou zien dat het hier herfst wordt. Als ik zie nou bijvoorbeeld een bosrand en er is nog een hoop groen. Maar verder zijn er al de meest schitterende herfstkleuren. Ik weet ook wel dat ook in die tijd dat ik hier vaak dat ik regelmatig naar Nijmegen moest. Tegenwoordig zijn nog maar ieder half jaar. Dat hij hier dus gewoon iedere keer in de zomer mooi is en in de lente mooi is en in de herfst mooi is. Dit is gewoon een heel mooi stukje.
Mijn vader is 8 jaar lang schoon geweest, maar moest wel elk half jaar naar het ziekenhuis voor controle. Ik kan me zo voorstellen dat als je zo ernstig ziek bent geweest, dat je altijd bang bent dat het weer terug gaat komen. En die angst bleek niet geheel onterecht, zo vertelde mijn moeder. Ze moesten weer terug naar Nijmegen en zagen daar behandelend arts Dr. Muus.
Dan zegt Muus uiteindelijk toch, ja, het is weer niet goed.
Ja. Ja, dan was jij 2,5 en Koen was 5.
Ja.
Inmiddels, ja.
Hij omschreef het als morgen is het storm in een glas water of de wereld stort opnieuw in, zeg maar.
Ja, dat was een beetje ook weer een nieuwe beenmergpunctie. En het kon dan, zeg maar, een soort longontsteking zijn of de leukemie was terug.
Ja.
En dat is een beetje van of het is een storm in een glas water geweest... of het is inderdaad foute boel. En het was foute boel.
Ja. En dan dacht je niet, holy fuck.
Ja, ik dacht wel, holy fuck, ja.
Omdat je dan, ben je inmiddels 28, ben je inmiddels 30, zeg maar. Kon je toen beter inschatten voor je gevoel dat je
ja,
dacht...
Ja, toen vond ik het wel natuurlijk veel heftiger, want... Je wist natuurlijk wel van, ja, daar gaat nu de komende jaren iets... gaat hij dit redden of niet? Mm-hmm. Zover probeerden we ook maar niet vooruit te kijken. We hadden een hele positieve arts, dus er waren heel veel mogelijkheden. Inmiddels was ook natuurlijk de wetenschap weer verder, hè? Ja. Qua behandelingen en dat soort dingetjes. Dus daar was wel volledig vertrouwen van, nou, wij gaan dit tweede keer ook weer
overleven. Ja. Heb je dat uiteindelijk ooit eens aan ons daarover verteld of zo? Ik kan me namelijk niet meer herinneren dat jullie ooit aan ons hebben verteld... oh, nou, papa is ziek.
Natuurlijk is dat, hebben we wel gezegd van papa is ziek of zo. Ja. Maar dan heb je geen idee van tijd, besef, hoe ernstig of dat soort dingen. Nee. Het was wel zo dat mijn ouders kwamen dan met jullie op bezoek in Nijmegen.
Dus wij gingen met jouw ouders, met opa en oma... Ja. Gingen we dan naar Nijmegen
toe? Zaterdagmiddag bracht ik jullie dan weg naar opa en oma van Bussel. Dan ging je daar slapen. Dan ging ik door naar Nijmegen. Dan kocht ik allemaal lekkere dingetjes en dan bleef ik bij hem slapen. Inmiddels lag hij alleen op een kamer. En dan had ik allemaal lekker een fris drankje en een chipje. En dan zaten wij s'avonds, gingen we altijd spijkers met koppen kijken. Dat was toen in die tijd.
Mm-hmm.
En dan bleef ik daar slapen. En dan ging ik de volgende ochtend na het ontbijt... ging ik weer terug om jullie weer op te halen.
Ja.
Zo deed ik ieder weekend. Ja, dat was altijd fijn. Maar dan hadden we ook even een moment samen.
Ja.
En ook gewoon samen in die kamer. Ja.
Ik weet niet, maar ik moet er dan... Ik vind het zo'n lief moment of zo.
Ja.
Omdat ik gewoon dan denk... Jezus, dan ben je dus zo jong. En dan... Als ik daar nu dan later over nadenk... denk ik, Jezus, wat... Hoe, zeg maar, is dat de hulp van zoveel mensen om je heen... dat je dat dan volhoudt of zo?
Ja, ouders en schoonouders en schoonzussen en familie... en zwagers en broers en vrienden en alles die ons hielpen, zeg maar.
Lieve Joost, de leukemie is terug. Het gaat erg slecht met me. Ik weet niet wat ik moet schrijven. Het is ook gewoon niet zeker dat ik het overleef. Je zult begrijpen dat ik alles aan zal doen om het wel te overleven. Ik ben van plan 92 jaar te worden en van dat voornemen ben ik nog lang niet af. Wat ik wel ga doen is het volgende. Vanaf dit moment ga ik aan jou en Koen schrijven. Eigenlijk is het schrift gericht aan jou, maar met de dingen in het vooruitzicht wil ik graag tegen jullie allebei praten. Misschien kan ik dit project van jouw doos in de toekomst nog wel voltooien. Daarom begin ik nu in een ander schrift met brieven aan jullie allebei. En als alles goed afloopt ga ik daarna in dit schrift verder voor jou. Ik wil je wel laten weten dat je op 21 oktober 1998 het allereerste woord zei waarvan ik zeker wist dat je er ook echt iets mee aanduidde. Koek. Dat was dus voor de eerste keer praten zoals ik het zie. Ik schakel binnenkort over op een ander schrift, maar dat moet ik eerst nog kopen. Liefs van je vader die ongelooflijk veel van jullie houdt en hoopt en vecht met alles wat hij in zich heeft om jullie groot te zien worden. Piet.
Dit is het moment waarop mijn vader overschakelt naar het zogeheten groene boekje. Hierin staan brieven die aan Koen en mij allebei gericht zijn. Koen, mijn broer, mijn superlotgenoot, zoals ik hem bij het maken van deze podcast ben gaan noemen. We komen uit hetzelfde nest, hebben dezelfde moeder en we hebben dezelfde vader verloren. Maar het gekke is, in die 20 jaar dat mijn vader nu overleden is, hebben Koen en ik nooit gepraat over hoe het is om zonder onze vader te zijn opgegroeid. Mist Koen hem eigenlijk wel? Denkt hij nog vaak aan papa? De dagen voor ons gesprek was ik mega zenuwachtig, maar tegelijkertijd keek ik er ook enorm naar uit. Soms moet je blijkbaar een hele podcast maken om een gesprek te beginnen over iets dat een heel belangrijk onderdeel is van je leven.
Hoe vaak denk jij aan papa?
Ik heb daarover nagedacht en ik realiseerde me dat ik eigenlijk dus niet meer zo heel vaak aan papa denk.
Nee?
Nou, dat komt denk ik omdat hij, nu natuurlijk in januari is hij 20 jaar dood.
Ja.
En wij waren alle twee natuurlijk heel jong.
Mm-hmm.
Dus als je zo jong je ouder verliest... Ik weet niet, op een gegeven moment is het een beetje uit je systeem gegaan... omdat je ook niet anders gewend bent. Wel op momenten die een soort van belangrijk zijn... of grootste momenten, denk ik zeker wel aan hem.
Mis je hem dan ook?
Ja, Ja, nou ja, kijk, weet je wat het ding is? Ik zie dan bijvoorbeeld Matthijs met zijn vader.
Ja, jouw vriend.
Mijn vriend. Ze hebben een hele leuke band met elkaar en zo. En ik denk daar soms wel eens over na van... Oké, hoe was dat nou geweest als ik wel nog steeds een vader had gehad? Ja. En of dat wij dan zo'nzelfde soort band hadden of dat het anders is. En ik vind het bijvoorbeeld wel heel jammer dat hij het niet heeft kunnen zien... hoe wij groot zijn geworden, ja, zeg maar.
Herinner jij je nog veel?
Ze zitten wel in mijn achterhoofd of zo, maar het zijn geen actieve herinneringen meer. Bijvoorbeeld, ik herinner me dat papa in Nijmegen in het Radboud lag.
Jij kunt dat ziekenhuis nog wel herinneren?
Ja, nou ja, dat is dus een beetje de vraag van, heb ik daar een soort van actieve herinnering aan? Mm-hmm. Of is het zo dat ik die herinnering heb aan die tijd in het ziekenhuis?
Omdat iemand je het vertelt.
Omdat iemand mij verteld heeft dat papa dan op een kamer lag met uitzicht op de sterrenwacht en dat soort.
Ja, oh ja, dat ken ik helemaal niet.
Oh ja, nee. En ik weet, volgens mij stond er ook een soort fiets.
Zo'n home trainer.
Ja, een home trainer, ja. En wat ik me wel actief nog herinner, is toen wij op die rode bank zaten in de woonkamer. Ja. Toen papa en mama vertelden dat papa niet meer beter zou worden.
Dat herinner ik me dus ook supergoed nog. Ik herinner me nog een soort van dat wij om papa heen zaten of zoiets. En dan hij in het midden. En dat het ons toen min of meer verteld werd. Maar grappig dat
het wordt even medegedeeld. Zo van, nee, maar het gaat dus niet...
Nee. Weet jij vakanties naar Frankrijk nog? Zo?
Ja, ik weet wel Camping Masse la Cam. Toen weet ik nog dat daar bosbranden waren. En voordat we zeg maar die camping opreden...
Heel smal
bruggetje. Heel smal bruggetje. En als ik Buena Vista Social Club hoor... Ja. Die...
Ja, als je dan dat liedje hoort, wat denk je dan? Wat voel je dan?
Sowieso vind ik het een heel mooi nummer. En het geeft me een soort van instant vakantiegevoel. Ja.
Maar het is niet dat je dan direct denkt aan de laatste vakantie met papa in het buitenland.
Nee, dat niet. Nee. En dat is echt een soort van... Dat komt echt omdat het gewoon al heel lang geleden is. Ja. En wij leven natuurlijk al veel langer zonder hem dan met hem. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik denk ook wel dat het... Ik wil ook verder niemand daarover beoordelen. Ja. Maar ik denk wel dat het... dat het ook best wel gezond is. Laat ongezond ik zo zeggen, ongezond zijn als je nu nog... Hè, als je na 20 jaar nog steeds een soort van... Daar nog heel... Nou ja, heel actief mee bezig. Dat je na 20 jaar nog vragen hebt en daar een podcast over gaat maken. En ja, dat is eigenlijk best wel ongezond.
Nee, maar ik snap wat je wil zeggen. Dus als je nog na 20 jaar nog steeds iedere dag aan het huilen bent, dan...
Ja, dan
kijk, voor mijn gevoel ben ik er veel meer mee bezig dan dat jij dat bent. Ik zit er veel meer in. Ik heb nog veel meer vragen. Ik heb het idee dat jij dat helemaal niet hebt.
Ik zou niet kunnen zeggen waar dat nou precies aan ligt.
Nee.
Kijk, het is niet zo dat omdat ik er minder mee bezig ben, dat hij niet levend blijft in mijn hoofd. Nee. Maar er zijn niet een soort van essentiële levensvragen die ik heel erg aan hem nog zou willen stellen. Maar wat voor vragen heb jij dan nog meer aan hem?
Nou, ik ben echt wel een beetje een keer vastgelopen. Dat ik echt dacht, oké, ik moet gewoon even met iemand gaan praten. Want ik merk dat ik zo sterk op zoek wil gaan naar waar ik op lijk. En ik wil echt een beetje weten, oké, waarom maak ik misschien bepaalde keuzes? Waarom ben ik minder een soort avonturier? Is dat dan omdat ik dat niet in mijn karakter heb? Of komt dat bij papa vandaan of bij mama vandaan of zo? En bij mama weet ik dat dan wel, maar bij papa heb ik dat gewoon helemaal niet. En ik merk dat ik daarom een beetje aan het zoeken ben naar... Waar lijk ik nou op? Wat ik dus ook wel grappig vind... die schriften, die liggen bij mij thuis. Die liggen niet zozeer bij jou.
Nee.
Dus ergens heb ik toch een soort drang... en wil ik toch een beetje weten hoe die periode dan rondom die ziekte was en zo. Ik heb het idee dat jij dat misschien wat minder hebt.
Nou, ik zal je vertellen... de reden eigenlijk waarom ik dat nooit heb gelezen nog... want het is best wel een essentieel stuk...
Geschiedenis
voor ons dan... Ja. Papa die heeft natuurlijk die tijdscapsule voor ons toen gemaakt. En je moet je even voorstellen op het moment dat je dan zo'n doos openmaakt. Die was gewoon een bruine doos natuurlijk, verzegeld. Ja, jij hebt dat natuurlijk zelf ook ervaren. Mm-hmm. Dat vond ik was een heel emotioneel moment. Omdat je krijgt een soort van geschreven briefkaart eigenlijk van een overledene.
Ja.
Dat maakt het ook meteen heel tastbaar. Hè? Omdat je kan letterlijk zijn handschrift voelen. Dus ik weet ook dat ik dat nog deed. Dat ik zo een soort van met mijn vingers zo over die regels ging. Van, hier heeft hij ook
aangezeten.
Aangezeten of zo. Ja, ja, ik weet niet. Iets vasthouden, iets voelen, zijn handschrift voelen, dat eigenlijk een van de weinige manieren is waardoor je het gevoel hebt dat je dichter bij hem komt of zo. Ik heb nog niet een soort van het moment gevonden waarop ik het gevoel heb van oké, ik kan nu eens eventjes op de bank gaan zitten en dit echt gaan lezen. Want ik denk namelijk dat op het moment dat ik dat ga doen, ja, zak ik in een tranendal. Nee, maar ik denk wel dat het een heel emotioneel moment is.
Nu is er natuurlijk nog dat andere schrift, dat groene boekje. Wat eigenlijk, je doet net alsof je niet van het bestaan
nee,
van
het groene boekje. Nee, maar het groene boekje, dat is dat...
Nee, ja, dat groene boek is dat schrift waarin hij begonnen is.
Zo'n schrijver, hè?
Godsamme, je vader zei nog een schrift.
Oh, nog een schrift en nog een schrift. En jij krijgt ook nog een schrift. En nog een schrift.
Pas toen ik dit gesprek terughoorde, viel het me op hoeveel onze stemmen eigenlijk op elkaar lijken. Zoals ik al zei, heb ik dus het idee dat Koen veel emotioneler is zodra het over onze vader gaat. En dat komt eigenlijk door het volgende. Aan het einde van de vorige aflevering vertelde ik al even over de brieven van mijn vader, verdeeld over het blauwe schrift en het groene boekje. In het blauwe schrift staan de brieven uit mijn geboortejaar en de brieven in het groene boekje gaan over de periode rondom zijn ziekte. De brieven uit het blauwe schrift heb ik wel gelezen, maar de brieven uit het groene boekje nog niet. Datzelfde geldt voor Koen. Dus ook voor hem was het een grote verrassing toen mijn moeder op haar 50ste verjaardag ineens dat groene boekje tevoorschijn toverde. Nee, maar dat schrift, dat beslaat zeg maar de periode van 1999 tot 2003. Dat zijn allemaal brieven die jij ook nog niet gelezen hebt. Want daar baseer ik het een beetje op. Ik kan me nog de 50ste verjaardag van mama herinneren bij Daphine.
Ja.
En zij had dat groene boekje meegenomen. En ze had daar één bladzijde uitgepakt.
Ja, 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 ja.
Dus dat is dat ene boekje. En daar had ze een brief voor gelezen, omdat ze dat een mooi moment vond dat ze dan 50 wordt. En,
ja.
En daarin omschreef papa eigenlijk van ja, oké, ik zie jullie nu voor me zoals jullie dan later zullen worden als twee grote sterke mannen. En ik weet nog, bij de tweede zin werd je onwijs emotioneel. Of zo. En dat ik toen dacht...
Ja, word ik nog steeds een beetje als ik er zo over nadenk.
Ja, en dus daarom vind ik het zo grappig. Omdat dan dat misschien is wat dan toch een beetje die wond dan in één keer weer even opentrekt of zo.
En wat het vooral denk ik ook was... ik weet niet, het was gewoon het moment. En ik had daar... moet even voorstellen, je zit gewoon... Je denkt, ik ga even gezellig uit eten voor de verjaardag van mijn moeder. Weet je wel, 50. Nou, supermooi moment.
En nu is nog een soort special...
we hebben een soort van special guest. Laten we eventjes een soort van... Een brief gaan voorlezen van mijn overleden vader. Ik weet niet, ik heb geloof ik tegen mama gezegd van... Wil je dit alsjeblieft nu niet doen? Want... Ik merkte heel erg aan mezelf dat ik er heel emotioneel van werd. En dat ik dacht van ja, ik weet niet, dat hoefde voor mij op dat moment eigenlijk niet. Omdat het gewoon iets heel feestelijks was of zo. Terwijl, en ik weet nog dat mama daar eigenlijk ook volgens mij een beetje van schrok of zo. Mm-hmm. Dat ik daar zo
emotioneel... Ik schrok er in alle eerlijkheid ook van dat je er zo emotioneel van werd. Maar daarom dacht ik, zit er dan misschien nog toch heel veel soort van onverwerkt verdriet. Waardoor je dat misschien, logisch dat het een heel emotioneel moment is. Maar dat je het dan misschien toch wat minder goed nog kan horen of zo. Althans, ik kan die brieven en zo. Ik heb het idee dat ik dat heel makkelijk allemaal tot me kan nemen. Zonder dat ik echt volledig in huilen uitbarst. En ik hoef eigenlijk nog maar twee zinnen te citeren.
Het
borrelt bij jou allemaal tranen op. Terwijl ik dat misschien wat minder heb.
En eigenlijk, dit is eigenlijk heel gek, hè? Als je het zo bekijkt. Want we zijn het er alle twee over eens dat jij er volgens mij meer mee bezig bent dan ik.
Ja.
Maar op het moment inderdaad, jij kan eigenlijk die brieven, dat kan je heel makkelijk tot je nemen. Ja. En ik begin meteen al te janken als jij twee zinnen citeert, inderdaad. Ja. Dus ik weet eigenlijk niet wat dat is.
Heb je het idee dat je het misschien, als ik naar die rouw kijk, zeg maar, dan heb ik het idee dat ik dat altijd stukje bij beetje de afgelopen 20 jaar gewoon als heel licht ervaren. Stukje bij beetje werd dat verwerkt. En heb ik het idee dat ik met mama daar heel veel over heb gehad.
Ja.
En dat heel fijn was. En ik heb het idee dat jij dat misschien soms wat meer voor je uit hebt geschoven. Zou dat kunnen?
Het is een beetje... Ja, ik zou daar geen antwoord op kunnen geven wat nou de reden is dat ik dat nog niet heb gedaan. Het is eigenlijk wel grappig, want die vraag heeft eigenlijk nooit iemand mij gesteld. Nee.
Heb je wel echt gerouwd voor je gevoel?
Weet ik niet.
Nog lang niet uitgepraat dus. Sterker nog, Koen heeft wel een keer of drie gezegd, moeten we niet nog wat verder de diepte in? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik me op dat moment eerder zorgen begon te maken over de gigantische lengte van het interview. Maar ik ben super blij dat we nog even hebben doorgepraat. We hadden toch nog wel meer te bespreken na 20 jaar? In de volgende aflevering van Liefs Papa Piet hoor je het vervolg van dit gesprek.
Ook ga ik iemand ontmoeten die ik 17 jaar lang niet heb gezien, maar aan wie ik onbewust nog bijna dagelijks denk. Je luisterde naar Liefs Papa Piet. Mijn naam is Joost Twinkels en ik maakte deze podcast samen met Laura Hisken. Dit is een productie voor Q Music, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mixage door Tim Boomsma, eindredactie Kevin Goes, projectmanagement Manon van der Knaap. Met dank aan Niels Swinkels, Tessel van der Lucht en Lieve Nieuwind. Wil je meer podcast luisteren? Ga dan naar ad.nl/podcast.
Iedere dinsdagavond een nieuwe AD Media Podcast, waarin we alle hoofd-, rand- en bijzaken van de media onder de loep nemen. Met als vaste gasten tv-columniste Angela de Jong.
Ik schrijf natuurlijk al 5 dagen per week over televisie, maar we maken ook nog een podcast.
Mediajournalist Dennis Jansen houdt van een potje voetbal. En nee...
Ja, dat is een uitstekende promo.
Ja. Ja, hè?
Ik vind het altijd bij VI zo leuk dat die promos dan mislukken en dat ze die dan gebruiken.
Vlak radio ook niet uit, want mediajournalist Mark den Blanke heeft een voorliefde voor radio.
Ja, radio is echt. En bijna altijd live. En daardoor, als het goed is...
Dit was echt heel erg echt, Mark.
Ja.
Hey, maar dit is hem niet. Volgende keer nemen we hem op, toch niet, die promo?
Nee, helemaal niet. We moeten gewoon even iets maken nu.
Ja, monteer vast, joh.
Heb je genoeg?
Vlas wat in elkaar, joh.
En mijn naam is Manuel Venderbos en iedere dinsdagavond is er een nieuwe AD Media Podcast.
Nou, dat is in één keer goed volgens mij, of niet?
Knap, hè?
Ja.
Luisteren dus.
Jij vertelt trouwens niks over jouzelf.
Oh, moet ik dat ook doen?
Manuel Venderbos, de media hoer van Hilversum.
Iedere dinsdagavond, de AD Media Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.